Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, mag ik u van harte welkom heten in het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kunnen terugblikken op de pauselijke en ook de Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer kunnen luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven in de heilige mis die hij celebreerde op het hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament, Sacramentsdag, en dat wordt in Italië gevierd op zondag, niet op donderdag, zoals dat in de Belgische kerkprovincie wel het geval is. Daar kunnen we zo meteen naar luisteren. We gaan u ook een vertaling geven van de boodschap die de paus heeft geschreven naar aanleiding van de Werelddag voor de Armen, die er aankomt. Op 20 november van dit jaar is dat, maar de paus die schrijft meestal dan een boodschap gericht aan ja, de doelgroep zeg maar, van deze dag die wereldwijd gevierd wordt op verschillende manieren. En daar kunnen we ook een volledige vertaling van geven. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken wij naar vrijdag 12 juni. Dan ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Ook ontving hij de heer Jan Tombinski, ambassadeur voor de Europese Unie, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. De paus verleende een audiëntie aan professor Marta Cartabia, de voorzitter van het Grondwettelijk Hof in Italië. Eveneens aan de leden van de bestuursraad van de Nationaal Kerkelijke Beweging voor Cultureel Engagement. En aan eerwaarde heer Pasquale Spinoso, kerkelijk raadsman bij de Italiaanse ambassade bij de Heilige Stoel. Op zaterdag 13 juni ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook dokter Federico Caffiero Dera, nationaal procureur tegen maffia en terrorisme. En professor Andrea Monda, directeur van l'Osservatore Romano. En op maandag dan ontving de paus nog kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de congregatie voor de Oosterse kerken. En zoals beloofd kunnen we dus stilstaan bij de boodschap die paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van de vierde Werelddag voor de Armen, die gevierd wordt op de 33ste zondag van de gewone tijd, dus op 15 november. Met als thema, strek uw hand uit naar de armen. De oude wijsheid heeft deze woorden geplaatst als een heilige code die gevolgd moet worden in het leven. Strek uw hand uit naar de armen. Vandaag de dag klinken ze met al hun betekenis om ook ons te helpen onze blik op het essentiële te richten en de barrières van onverschilligheid te overwinnen. Armoede neemt altijd verschillende gezichten aan en vereist aandacht voor iedere specifieke toestand. In ieder daarvan kunnen we de Heer Jezus ontmoeten. Die heeft laten zien dat Hij aanwezig was in zijn zwakste broeders en zusters. Als we kijken naar een van de boeken van het Oude Testament, het boek van Jezus Sirach, dan vinden we de woorden van een meester van de wijsheid, die ongeveer 200 jaar voor Christus leefde. Hij ging op zoek naar de wijsheid die mensen beter maakt en in staat stelt om de gebeurtenissen in het leven diepgaand te onderzoeken. Hij deed dat in een tijd van zware beproeving voor het volk van Israël, een tijd van verdriet, rouw en ellende, vanwege de heerschappij van buitenlandse mogendheden. Als een man met een groot geloof, geworteld in de tradities van zijn vaders, was zijn eerste gedachte om zich tot God te wenden, om hem om de gave van wijsheid te vragen. En de Heer heeft zeker niet geaarzeld om hem te helpen. Vanaf de eerste bladzijde van het boek geeft hij zijn advies over vele concrete levenssituaties. En armoede is daar één van. Hij dringt erop aan dat men in het ongemak, in de moeilijkheden, op God moet vertrouwen. Wees niet verdwaald in de tijd van beproeving. Wees met hem verenigd zonder van hem te scheiden, zodat je in je laatste dagen verheven bent. Aanvaard wat er met je gebeurt en heb geduld met pijnlijke gebeurtenissen. Want goud wordt gezuiverd door vuur. En mannen worden gevormd in de smeltkroes van de pijn. In ziekte en armoede vertrouw op hem. Vertrouw op hem en hij zal je helpen. Je wegen recht maken en je hoop op hem vestigen. U die de Heer vreest, wacht op zijn barmhartigheid en dwaalt niet af, opdat u niet valt. Bladzijde na bladzijde ontdekken we een kostbaar compendium met suggesties over hoe we moeten handelen in het licht van een intieme relatie met God, Schepper en Beminner van de schepping. Rechtvaardig en voorzienend voor al zijn kinderen. De voortdurende verwijzing naar God doet echter niets af aan het kijken naar de concrete mens. Integendeel, die twee dingen zijn nauw met elkaar verbonden. En dat blijkt duidelijk uit de passage waaruit de titel van deze boodschap is overgenomen. Het gebed tot God en de solidariteit met de armen en het lijden zijn onafscheidelijk. Om op een manier te vieren die de Heer welgevallig is, is het nodig om te erkennen dat iedere mens, zelfs de meest berooide en verachte, in zichzelf het beeld van God draagt. Uit deze aandacht vloeit de gave van de goddelijke zegen voort, die wordt aangetrokken door de vrijgevigheid die wordt beoefend ten aanzien van de armen. Daarom kan tijd om te bidden nooit een alibi worden voor het verwaarlozen van de naaste in moeilijkheden. Het tegenovergestelde is waar. De zegen van de Heer daalt op ons neer en het gebed bereikt zijn doel wanneer het gepaard gaat met dienstbaarheid aan de armen. Wat is deze eeuwenoude leer ook voor ons actueel? Want het woord van God gaat verder dan ruimte, tijd, religies en culturen. De vrijgevigheid die de zwakkeren onderhoudt, de getroffenen troost, het lijden verzacht, de waardigheid herstelt van degenen die ervan verstoken zijn, is de voorwaarde voor een vol menselijk leven. De keuze om aandacht te besteden aan de armen, aan hun vele en gevarieerde behoeften, kan niet worden geconditioneerd door tijd of particuliere belangen, noch door pastorale of sociale projecten. Men kan de kracht van Gods genade niet verbergen in de narcistische neiging om zichzelf altijd op de eerste plaats te zetten. Het is moeilijk om de blik op de armen te houden, maar het is meer dan ooit noodzakelijk om ons persoonlijke en sociale leven de juiste richting te geven. Het gaat er niet om zoveel mogelijk woorden te spreken, maar om ons leven concreet in te zetten, bewogen door de goddelijke naastenliefde. Ieder jaar, met de Werelddag voor de Armen, keer ik terug naar deze fundamentele realiteit voor het leven van de kerk, want de armen zijn en zullen altijd bij ons zijn, om ons te helpen, het gezelschap, de aanwezigheid van Christus in ons dagelijks leven te verwelkomen. De ontmoeting met een persoon in armoede is altijd een uitdaging en een ondervraging. Hoe kunnen wij helpen om hun marginalisatie, hun lijden te elimineren of op zijn minst te verlichten? Hoe kunnen we helpen in een spirituele armoede? De christelijke gemeenschap is geroepen om betrokken te zijn bij deze ervaring van het delen, in het besef dat het niet is toegestaan om deze te dirigeren aan anderen. En om de armen te ondersteunen, is het van fundamenteel belang om in vooral de eerste plaats te leven in evangelische armoede. We kunnen ons niet op ons gemak, op onze plaats voelen wanneer een lid van de menselijke familie naar de zijlijn wordt verwezen en in de schaduw komt te staan. De stille kreet van de vele armen moet het volk van God in de frontlinie vinden, altijd en overal, om hen een stem te geven, om hen te verdedigen en om solidariteit met hen te tonen tegenover zoveel hypocrisie, zoveel onvervulde beloften, en om hen uit te nodigen om deel te nemen aan het leven van de gemeenschap. Het is waar dat de kerk geen algemene oplossing kan voorstellen, maar ze biedt met de genade van Christus haar getuigenis en gebaren aan om te delen. Ze weet zich ook verplicht om de eisen van diegenen die niet hebben wat er nodig is om te leven, om die te tonen, te laten horen. Iedereen herinneren aan de grote waarde van het algemeen belang is voor het christelijke volk een verbintenis tot leven, die wordt uitgevoerd in een poging om geen van de mensen te vergeten van wie de mensheid wordt geschonden in fundamentele behoeften. Door de hand te reiken ontdekt men in de eerste plaats aan degenen die dat doen, dat er in ons het vermogen bestaat om gebaren te maken die zin geven aan het leven. Hoeveel uitgestrekte handen zien we elke dag? Helaas gebeurt het steeds vaker dat we ons in een draaikolk van onverschilligheid haasten, zodat we niet meer weten hoe we het grote goed, dat dagelijks in stilte en met grote vrijgevigheid wordt gedaan, moeten herkennen. Het gebeurt dus dat, pas als er dingen gebeuren die de loop van ons leven verstoren, onze ogen in staat worden om de goedheid van de heiligen naast ons te zien, zij die in onze nabijheid wonen en een weerspiegeling zijn van Gods aanwezigheid. Maar waar niemand over spreekt. Slecht nieuws is in overvloed aanwezig op de pagina's van de kranten, op websites, op televisieschermen, zozeer zelfs dat men zou denken dat het kwaad hoogtij viert, maar dat doet het niet. Uiteraard is er geen gebrek aan kwaad en geweld, misbruik en corruptie. Maar het leven is verweven met daden van respect en vrijgevigheid die niet alleen het kwaad compenseren, maar ons ook dwingen om verder te gaan en vol hoop te zijn. De handreiken is een teken. Een teken dat onmiddellijk herinnert aan nabijheid, solidariteit en aan liefde. in deze maanden, waarin de hele wereld is overspoeld door een virus dat pijn brengt en dood, ontmoediging en verbijstering, hoeveel uitgestrekte handen hebben we kunnen zien? De uitgestrekte hand van de arts die iedere patiënt probeert de juiste remedie te vinden en verzorgt. De uitgestoken hand van de verpleegster die ver buiten hun werktijd blijven om voor de zieken te zorgen. De uitgestrekte hand van diegenen die in de administratie werken en de middelen verschaffen om zoveel mogelijk levens te redden. De uitgestrekte hand van de apotheker die aan zoveel eisen wordt blootgesteld in een risicovol contact met mensen. De uitgestrekte hand van de priester die met pijn in het hart zegent. De uitgestrekte hand van de vrijwilliger die de mensen op straat helpt en diegene die, ondanks het feit dat ze geen dak boven het hoofd hebben en geen eten hebben, dat ze die mensen nabij zijn. De uitgestrekte hand van mannen en vrouwen die zich inzetten voor essentiële diensten en veiligheid. En andere uitgestrekte handen kunnen we nog beschrijven tot we een litanie van goede werken samenstellen. Al deze handen hebben besmetting en angst getrotseerd om steun en troost te geven. Deze pandemie kwam plotseling, betrapte ons onvoorbereid, waardoor er een groot gevoel van desoriëntatie en hulpeloosheid ontstond. De uitgestrekte hand naar de armen kwam echter niet plotseling. Het biedt veel eerder getuigenis van hoe men zich voorbereidt op het herkennen van de armen om hen in leven te houden in tijden van nood. Men improviseert geen instrumenten van barmhartigheid. Dagelijkse training is noodzakelijk. Te beginnen met het besef dat we eerst een uitgestrekte hand naar onszelf toe nodig hebben. Dit moment dat we doormaken heeft zoveel zekerheden in crisis gebracht. We voelen ons armer en zwakker omdat we het gevoel van begrenzing, beperking van de vrijheid hebben ervaren. Het verlies van werk, van de meest gekoesterde affecties, evenals het ontbreken van de gebruikelijke interpersoonlijke relaties, hebben plotseling horizonten geopend die we niet meer gewend waren te zien. Onze geestelijke en materiële rijkdom werd op de proef gesteld en we ontdekten dat we bang waren. Opgesloten in de stilte van onze huizen, hebben we herontdekt hoe belangrijk eenvoud is, hoe belangrijk het is om onze ogen gericht te houden op het essentiële. We hebben de behoefte aan een nieuwe broederschap laten rijpen, die in staat is tot wederzijdse hulp en wederzijdse waardering. Dit is een gunstig moment om opnieuw het gevoel te hebben dat we elkaar nodig hebben, dat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover elkaar en tegenover de wereld. We zijn al te lang bezig met morele vernedering, met ethiek, het uitlachen van ethiek, het uitlachen van goedheid, geloof en eerlijkheid. Deze vernietiging van iedere basis van het sociale leven eindigt met het tegen elkaar uitspelen van onze eigen belangen en lokt het ontstaan van nieuwe vormen van geweld en wreedheid uit en verhindert de ontwikkeling van een echte cultuur van zorg voor de schepping. Kortom, de ernstige economische, financiële, politieke crisis zal niet ophouden zolang we de verantwoordelijkheid die ieder van ons moet ervaren ten opzichte van zijn of haar buurman, ieder van ons in een winterslaap laten gaan. Strek je hand uit naar de armen. Het is dus een uitnodiging tot verantwoordelijkheid als de directe inzet van iedereen die zich onderdeel voelt van hetzelfde lot. Het is een aansporing om de lasten van de zwaksten te dragen, zoals de heilige Paulus ons herinnert. Sta door de liefde ten dienste van elkaar. Want de hele wet vindt zijn volheid in één enkel voorschrift: u zult uw naaste beminnen als uzelf. Draag elkaars lasten. De apostel leert ons dat de vrijheid die de dood en de verrijzenis van Jezus Christus ons geeft, voor ieder van ons een verantwoordelijkheid is om zich ten dienste te stellen van anderen, vooral van de zwakkeren. Er is geen vrijblijvende aansporing, maar een voorwaarde voor de authenticiteit van het geloof dat wij belijden. En het boek van Jezus Sirach komt ons te hulp. Het stelt concrete acties voor om de zwaksten te ondersteunen en gebruikt ook enkele suggestieve beelden. In het begin houdt het rekening met de zwakheid van degenen die verdrietig zijn. Vermijd degenen die huilen niet. De periode van de pandemie dwong ons tot een isolement, waardoor we zelfs niet in staat waren om ons getroost te weten, om te troosten, om dicht bij vrienden en kennissen te blijven die getroffen waren door het verlies van een geliefde. En weer, zegt die heilige auteur, aarzel niet om een zieke persoon te bezoeken. We hebben de onmogelijkheid ervaren om dicht bij de mensen te staan die lijden en tegelijkertijd zijn we ons bewust geworden van de kwetsbaarheid van ons bestaan. Kortom, het woord van God laat ons nooit rustig achter, blijft ons stimuleren om goed te doen. Strek je hand uit naar de armen. Breng daarentegen de houding naar voren van degene die hun handen in hun zakken houden, zich niet laten ontroeren door de armoede, waarvan ook zij vaak medeplichtig zijn. Onverschilligheid en cynisme zijn hun dagelijkse kost, wat een verschil met de royale, vrijgevige handen die we hebben beschreven. Er zijn in feite uitgestrekte handen om snel even het toetsenbord van een computer aan te raken en bedragen te verplaatsen van het ene deel van de wereld naar het andere, waardoor de rijkdom van kleine oligarchieën en de ellende van massa's of het falen van hele naties wordt verordoneerd. Er zijn handen die de neiging hebben om geld te vergaren door de verkoop van wapens, die andere handen, waaronder die van kinderen, zullen gebruiken om dood en armoede te zaaien. Er zijn uitgestrekte handen die in de schaduwen dosissen van de dood uitwisselen om zichzelf te verrijken en te leven in luxe. Er zijn uitgestrekte handen die onder de toonbank illegale zaken uitwisselen voor gemakkelijke en corrupte winst. En er zijn ook uitgestrekte handen die in schijnheiligheid wetten opstellen die ze zelf niet in acht nemen. In dit panorama blijven de uitgeslotenen wachten. Om een levensstijl in stand te houden die anderen uitsluit, of om enthousiast te kunnen zijn over dit egoïstische ideaal, is er een globalisering van onverschilligheid ontstaan. Bijna zonder het te beseffen, worden we niet meer in staat om medelijden te voelen met de pijn van anderen. We huilen niet meer met het drama van anderen en zijn niet meer geïnteresseerd in de zorg voor hen, alsof alles een verantwoordelijkheidsvreemdeling voor ons is die ons niet toebehoort. Daar hebben wij niets mee te maken. We kunnen niet gelukkig zijn totdat deze handen die de dood zaaien, zijn omgevormd tot instrumenten van rechtvaardigheid en vrede voor de hele wereld. Denk bij al uw handelingen aan uw levenseinde. En dit is de uitdrukking waarmee Sirach zijn reflectie afsluit. De tekst leent zich voor een dubbele interpretatie. Het eerste maakt duidelijk dat we altijd het einde van ons bestaan in gedachten moeten houden. De herinnering aan ons gemeenschappelijk lot kan ons helpen om een leven van aandacht te leiden voor diegenen die armer zijn en niet dezelfde mogelijkheden hebben gehad als wij. Er is ook een tweede interpretatie, die eerder het einde zelf benadrukt, het doel waar iedereen naartoe neigt. Het is het doel van ons leven dat een project moet worden uitgevoerd en een reis moet worden gemaakt, zonder moeten worden. Wel, het doel van al onze acties kan dan niets anders zijn dan liefde. Dit is het doel waar we naar op weg zijn, niets mag ons daarvan afleiden. Deze liefde is delen, toewijding en dienstbaarheid, maar het begint met de ontdekking dat wij eerst geliefd zijn en opgeroepen worden tot liefde. Dit einde verschijnt op het moment dat het kind de glimlach van zijn moeder ziet en zich geliefd weet om het feit van zijn bestaan. Zelfs een glimlach die we met de armen delen is een bron van liefde en stelt ons in staat om in vreugde te leven. Mogen de uitgestrekte hand dus altijd worden verrijkt door de glimlach van hen die hun aanwezigheid en de hulp die ze bieden niet afwegen, maar zich alleen maar verheugen in het beleven van het evangelie op de wijze van de discipelen van Christus. Op deze reis van de dagelijkse ontmoeting met de armen worden we begeleid door de moeder van God, die meer dan wie ook de moeder van de armen is. De heilige maagd Maria kent de moeilijkheden en het lijden van diegenen die gemarginaliseerd zijn, omdat ze zelf in een stal de Zoon van God heeft gebaard. Vanwege de dreiging van Herodes, met Jozef, haar man en de kleine Jezus, vluchten ze naar een ander land. En de toestand van de vluchtelingen, dat zien we in de heilige familie. Mogen het gebed tot de moeder van de armen, haar geliefde kinderen en allen die hen dienen in de naam van Christus verenigen, en mogen het gebed de uitgestrekte hand transformeren in een omhelzing van het delen en vernieuwde broederschap. Geschreven door Paus Franciscus op 13 juni 2020, gedachtenis aan de heilige Antonius van Padua te Rome. Maar liefst 10 punten die de paus naar voren schuift op basis van dus die interpretatie die hij vond in het boek van Jezus Sirach. Opnieuw zou je de indruk kunnen krijgen dat het hier enkel gaat over mensen met een materiële armoede. Maar in het begin, wie goed geluisterd heeft, konden we duidelijk horen dat de paus erkent dat armoede vele gezichten heeft. Het kan gaan over iemand die inderdaad materiële noden heeft, van iemand die dakloos is, tot iemand die wel een dak boven het hoofd heeft, maar geen eten of middelen om aan onderwijs te kunnen geraken en dergelijke meer. Maar de volgende arme die u ontmoet, rijdt misschien wel met een hele dure wagen. Of woont in een hele grote woning. Of komt net terug van een hele dure reis. Het niet kennen van Jezus Christus, het opvullen van het leven met dingen die voorbij gaan, dat is de armoede waar Paus Franciscus steeds over spreekt. We moeten ons leven durven bouwen op dingen die eeuwig zijn, die niet vergankelijk zijn. En daartoe kunnen we enkel bewogen worden om te beminnen, omdat wij zelf bemind worden. Het is door de ervaring van het bemind worden door God dat ook wij willen beminnen. Beminnen op een manier zoals God het ons heeft geleerd in Jezus Christus. En zo liefde teruggeven aan God, aan onze naaste en ja, ook onszelf leren beminnen. Om het beeld van God te leren erkennen in onszelf. En zo te groeien in het gebod dat Jezus Christus als het hoogste heeft beschouwd. Namelijk de liefde, want zonder de liefde zijn we nergens. Het is een sterke brief opnieuw van Paus Franciscus. Ik laat het graag nog even bezinken. We gaan eerst samen met de paus het Angelus bidden en daarna geef ik u de mogelijkheid om even naar wat muziek te luisteren. En dan zullen we nog kunnen luisteren naar de woorden die hij gesproken heeft tijdens de homilie op het hoogfeest van Sacramentsdag. Dat is voor zo dadelijk bidden we eerst samen met Paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnazione in cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Zonder de liefde ben je nergens. Baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot niets. En al spreek je alle talen, is er niemand die jou niet verstaat. Toch blijf je in het donker dwalen, als je de woorden niet leven laat. Zonder de liefde ben je nergens, en baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars, kunnen wij nog luisteren naar de homilie van Paus Franciscus tijdens het hoogfeest van Sacramentsdag.
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere.
Blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar die Yahweh uw God in de woestijn heeft laten maken. De schriftlezingen van vandaag beginnen met dit bevel van Mozes. Blijf daaraan denken. Kort daarna herhaalt Mozes: vergeet de Heer uw God niet. De schrift is ons gegeven om onze vergetelheid van God te overwinnen. Hoe belangrijk het is het om dit te onthouden als we bidden. Zoals een van de psalmen ons leert: ik zal herinneren aan de daden van de Heer. Ja, ik zal uw oude wonderen gedenken. Maar ook al die wonderen die de Heer in ons eigen leven heeft verricht. Het is van vitaal belang om het goede dat wij hebben ontvangen te gedenken. Als we het ons niet herinneren, dan worden we vreemden voor onszelf, voorbijgangers van het bestaan. Zonder gedenken ontwortelen we ons uit de grond die ons voedt en laten we ons meeslepen als bladeren in de wind. Als we echter wel gedenken, binden we ons opnieuw aan de sterkste banden. We voelen ons een deel van een levende geschiedenis, de levende ervaring van een volk. Het gedenken is niet iets privé. Het is de weg die ons verbindt met God en met anderen. Daarom moet in de Bijbel de gedachtenis aan de Heer van generatie op generatie worden doorgegeven. Vaders worden bevolen om het verhaal aan hun zonen te vertellen, zoals we in een mooie passage kunnen lezen. Als uw zoon u op tijd vraagt, wat is de betekenis van de decreten en de statuten en de verordeningen die de Heer onze God u heeft bevolen, dan zult u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven. Denk aan de hele geschiedenis van de slavernij. En de Heer toonde tekenen en wonderen voor onze ogen. U zult deze herinnering aan uw zoon overleveren. Maar er is een probleem. Wat als de keten van de overdracht van die gedachtenissen wordt onderbroken? Hoe kunnen we ons herinneren wat we alleen maar hebben gehoord, tenzij we het ook hebben meegemaakt? God weet hoe moeilijk het is. Hij weet hoe zwak onze herinnering is en hij heeft iets opmerkelijks gedaan. Hij heeft ons een gedenkteken nagelaten. Hij heeft ons niet alleen woorden nagelaten, want het is gemakkelijk om te vergeten wat we horen. Hij heeft ons niet alleen de schrift nagelaten, want het is gemakkelijk te vergeten wat wij lezen. Hij heeft ons niet alleen tekens nagelaten, want we kunnen zelfs vergeten wat we zien. Hij gaf ons voedsel. Want het is niet gemakkelijk om iets te vergeten wat we daadwerkelijk hebben geproefd. Hij liet ons brood na, waarin Hij werkelijk aanwezig is, levend en waar, met alle smaak van Zijn liefde. Hem ontvangen, dan kunnen we zeggen, Hij is de Heer. Daarom heeft Jezus het ons verteld, doe dit ter gedachtenis aan mij. Doe. De Eucharistie is niet alleen een daad van herdenken. Het is een gebeuren, een feit. Het Pesach van de Heer is opnieuw voor ons aanwezig. In de heilige mis worden de dood en de verrijzenis van Jezus aan ons gegeven. Doe dit ter nagedachtenis aan mij. Kom samen. Vier de Eucharistie als een gemeenschap, als een volk, als een familie. Om mij te gedenken. Wij kunnen niet zonder de Eucharistie. Want het is dat gedenkteken van God. Het geneest onze gewonde herinnering. De Eucharistie geneest de herinnering aan ons weeskind zijn. We leven in een tijd van groots wees zijn. En de Eucharistie geneest die ervaring. Zoveel mensen hebben herinneringen die getekend zijn door een gebrek aan genegenheid, bittere teleurstellingen, veroorzaakt door diegenen die hen eigenlijk liefde hadden moeten geven en in plaats daarvan hun hart in gevaar hebben gebracht. We zouden graag teruggaan en het verleden veranderen, maar dat kunnen wij niet. God kan deze wonden echter genezen door een grotere liefde in onze herinnering te plaatsen, zijn eigen liefde. De Eucharistie brengt ons de trouwe liefde van de Vader die ons gevoel van wees zijn geneest. Zij geeft ons de liefde van Jezus die een transformatie heeft mogelijk gemaakt en die op dezelfde manier ons leven kan veranderen. Het vult ons hart met de troostende liefde van de Heilige Geest die ons nooit alleen laat en altijd onze wonden geneest. Door de Eucharistie geneest de Heer ook onze negatieve herinnering, die negativiteit die zo vaak ons hart binnenkomt. De Heer geneest deze, die dingen die verkeerd zijn gegaan, naar de oppervlakte en ons achterlaat met het droevige idee dat we nutteloos zijn, dat we alleen maar fouten maken, dat wij zelf een vergissing zijn. Jezus komt ons vertellen dat het niet zo is. Hij wil dicht bij ons zijn. Iedere keer als we hem ontvangen, herinnert hij ons daaraan dat wij kostbaar zijn. Dat we gasten zijn die hij heeft uitgenodigd voor zijn banket. Vrienden met wie hij aan tafel wil gaan. En niet alleen omdat hij vrijgevig is, maar omdat hij echt van ons houdt. Hij ziet en houdt van de schoonheid en de goedheid die we zijn. En de Heer weet dat het kwaad en de zonden ons niet definiëren. Het zijn ziektes, infecties. Hij komt ze genezen met de Eucharistie, die de antistoffen tegen onze negatieve herinnering bevat. Met Jezus kunnen we immuun worden voor verdriet. We zullen ons altijd onze mislukkingen, problemen thuis en op het werk herinneren, onze ongerealiseerde dromen. Maar hun gewicht zal ons niet verpletteren, omdat Jezus nog dieper aanwezig is, ons bemoedigt met zijn liefde. Dat is de kracht van de Eucharistie, die ons verandert in brengers van God, brengers van vreugde en niet van negativiteit. Wij die naar de heilige mis gaan, kunnen ons afvragen, wat brengen wij de wereld? Is het onze droefheid en bitterheid, of is het de vreugde van de Heer? Ontvangen wij het heilig avondmaal en gaan we dan door met klagen, bekritiseren, medelijden hebben met onszelf? Dit verbetert niets, terwijl de vreugde van de Heer het leven kan veranderen. En tenslotte geneest de Eucharistie ook onze gesloten herinnering. De wonden die we binnenin houden, zorgen niet alleen voor problemen voor ons, maar ook voor anderen. Ze maken ons bang. We beginnen met geslotenheid en eindigen cynisch en onverschillig. Onze wonden kunnen ons ertoe brengen om met onthechting en arrogantie op anderen te reageren, in de illusie dat we op die manier situaties kunnen beheersen. Maar dat is inderdaad een illusie, want alleen de liefde kan de angst bij de wortel genezen en ons bevrijden van het egoïsme dat ons gevangen houdt. En dat is wat Jezus doet. Hij benadert ons kalm, zachtjes, in de ontwapenende eenvoud van de hostie. Hij komt als brood gebroken om ons de oogkleppen van het egoïsme open te breken. Hij geeft van zichzelf om ons te leren dat we alleen door het openen van ons hart bevrijd kunnen worden van onze innerlijke barrières, van de verlamming van het hart. De Heer die zich in de eenvoud van het brood aan ons aanbiedt, nodigt ons ook uit om ons leven niet te verspillen aan het najagen van de talloze illusies, waarin we denken dat we er niet zonder kunnen, maar die ons van binnen leeglaten. De Eucharistie bevredigt onze honger naar materiële zaken en ontketent ons en laat in ons het verlangen opborrelen om te dienen. Het roept ons op uit onze comfortabele en luie levensstijl te treden en herinnert ons eraan dat we niet alleen monden zijn om gevoed te worden, maar ook zijn handen om gebruikt te worden om anderen te voeden. Laten we ons niet afkeren van de mensen om ons heen. Echte nabijheid is nodig. Net als echte solidariteit en in de Eucharistie komt Jezus dicht bij ons. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Opnieuw goed gevuld met de rijke woorden van onze paus. Ik dank u voor uw luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.